De wereld koerst af op een flinke temperatuurstijging en steeds meer wetenschappers werken aan een plan B. Ze willen de wolken witter maken, stofdeeltjes in de lucht blazen of CO2 opvangen in grote zuiveringsinstallaties. Maar er zijn ook twijfels. Critici zeggen dat voor God spelen het begin van het einde kan zijn. Anderen stellen dat we nu eindelijk eens verantwoordelijkheid moeten nemen. We moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, zorgen voor de grond onder onze voeten en onze rotzooi letterlijk opruimen. En wat zeg jij? Hoe kijk jij naar de vraagstukken die nu op tafel liggen? En als je christen bent, wat doet dat met jouw perspectief op de vele facetten van de ecologische crisis? Mijn naam is Anne-Marthe Westerbeek en ik nodig je uit hier aan tafel om aan te schuiven bij het gesprek tussen Simon van Groningen en Frank Mulder. Simon is predikant geweest bij een evangeliegemeente in Grotebroek in Noord-Holland en nu met emeritaat. Daarvoor werkte hij als projectleider bij World Servants en heeft hij 30 jaar een carrière gehad bij de politie. Frank is journalist en schrijver en was in het verleden voorzitter van de jongerenbeweging Time to Turn. Sinds 2009 woont hij samen met zijn gezin in de woongemeenschap Overhoop in de Utrechtse wijk Overvecht. Welkom, Frank en Simon, hier aan tafel.
Dankjewel.
Ik heb een startvraag voor jullie en dat is, wat is jullie eerste natuurherinnering?
Ik ben geboren in Rotterdam, in de grote stad, en daar had je eigenlijk niet zo heel veel natuur.
Ja.
Volgens mij. Mijn eerste natuurherinnering is wel de singel waar ik langs moest lopen als jochie van 6 om naar school te gaan. En dat daar eendjes en zwanen in zwommen. En dat vond ik leuk.
Nou, mooi. Ja. En die van jou, Frank?
Ik denk altijd aan vakanties. Ik weet niet meer welke vakantie er nou uitspringt. Maar vakantie was altijd tijd voor natuur, voor kamperen.
Ja, en heb je dan
dat je gras ruikt?
Ja, absoluut. Ja, ook eens. Ja, ik heb zoveel natuur gezien in mijn leven. Dit was
zoveel,
de eerste.
Je
was
de eerste.
Zoveel eendjes gezien, bedoel je?
Ja, ook. Ja. En nog.
Gelukkig zijn er nog steeds eendjes in de singles.
Ja, heel veel. Ja.
Hey, en ik vroeg me af, hè, want onze natuurherinneringen spelen zich vaak, helemaal onze eerste natuurherinneringen, ook af in onze omgeving. Daar waar je bent opgegroeid. Nou, jij, Simon, geeft al heel mooi het voorbeeld van de single waar je langs liep. En wij wonen nu natuurlijk ook ergens en daar is ook een omgeving. Dus ik was even benieuwd, waar staat jullie huis? En zou je dat eens willen omschrijven en ook willen delen hoe jij daar onderdeel van bent, van die omgeving? Kijk ik eerst even naar jou, Frank.
Ja, ik woon in een woongemeenschap in de wijk Overvecht. Dus dat in ons stukje van de wijk was heel lang een soort tiny desert. Dat is alleen maar beton. En ik heb het er heel vaak over. Je kan geen sterren zien en je hoort geen vogels zingen daar.
Hmm.
Dus ik vind dat een voorbeeld voor wat we... Dus dat staat voor mij symbool voor hoe we de schepping aan het verknallen zijn. Dat we onszelf op plekken aan het zetten zijn waar je die natuur helemaal niet meer ziet.
Hmm.
Maar dat is dus ook heel mooi om daar te wonen. Want dat is ook meteen een soort roeping die je dan hebt. Een soort missie. Dus we hebben dat gebouw gerenoveerd met elkaar. Zoveel mogelijk hout gebruikt. Groen eromheen aangebracht.
En is het gebouw een flat of is het een rijtjeshuis?
Ja, het is een blok waar vroeger we 4 winkels in zaten met bovenwoningen. En dat hebben we helemaal gekocht. En we hebben een dakterras erop gemaakt. En we kijken uit op allemaal flats om ons heen. Maar daar is ook best wel natuur te krijgen weer als je je best ervoor doet. Dus mijn eigen missie is de mus. Ik wil weer de huismus kunnen horen. Ze hebben een vogelhaag achter ons huis aangelegd.
Ja.
En ik heb illegaal, ik heb er ook op mijn kop van gekregen van de gemeente, illegaal 100 zonnebloemzaden in de grond gestopt. Op een stukje braakliggende grond.
Dat mag niet eens.
Oh, daar krijg je dus voor
op je kop.
Nee,
het was niet onze grond. Dan moesten we wel blijven.
Oh.
Nou, daar zitten nu 25 puttertjes in.
Okay. Oh, wauw.
Nou, dus zo dus geniet ik van hele kleine winstpuntjes.
Ja, mooi. En jij, Simon? Waar staat jouw huis?
Ja, ik woon in een huis in een rijtjeshuis, een tussenwoning. Nou, rijtjeshuis klinkt zo rijtjesachtig, maar echt een hele mooie woning, vind ik. En ik kijk uit op een mooi groen grasveld en op een singel of een vaart of hoe je het ook noemt, maar op water. Mensen vragen altijd of ik een boot heb, die heb ik niet, want dan moet je maar onderhouden. En ik vaar 2 keer per jaar of zo, maar ik kijk er wel op uit en ik zie voor in een stad, want Enkhuizen is ook een stad, hè, maar voor een stad zie ik best veel nature voorbij komen.
En die mus, zit die wel bij jou ook in de buurt?
Er zitten heel veel mussen bij ons. Ja, de mus maakt echt een comeback. Hè. Hij heeft het heel lastig gehad, maar hij is echt aan het terugkomen. En ja.
Mooi, ja. Hey, en maak je wel eens zorgen over die omgeving waar je woont?
Ja, in wat voor opzicht.
Nou, hè? Ja, wat er gebeurt, wie er woont, wat er vaart door je single.
Ja, ik maak me wel zorgen, zeker. Nou ja, zorgen, dat klinkt zo alsof ik daar voortdurend over in zit. Maar er gebeuren wel dingen waar ik denk van, dit moet eigenlijk niet gebeuren.
En zo, wil je een voorbeeld noemen?
Nou, ja, ik loop heel dikwijls naar de winkel vlak bij ons in de buurt. En ik wil niet gelijk heel erg deugen, maar ik raap altijd rotzooi op onderweg. En dat gooi ik in de prullenbak waar ik tegenkom. En dan denk ik, hoe is het in hemelsnaam mogelijk om mensen gewoon zooi, blikjes, troep neergooien. Ja. Dat vind ik naar.
Ja, snap ik. Ja.
Of hartscheurende boten vind ik ook. Ze mogen onnodig. Maar een bepaalde snelheid. Maar...
Ja, dat afval wat bij Simon in de straat ligt, dat ligt denk ik ook wel bij jou in de straat in Overvecht.
Ja, dat is een van de grote ergernissen inderdaad. Ja, het is niet alleen afval. Het is de totale verwaarlozing van de ruimte door mensen. Dus ik kijk uit op een flat waar 7 tuintjes achter waren. Of 8 tuintjes. En 7 daarvan zijn nu betegeld.
Hmm.
Dus in no time hebben mensen dat betegeld. Maar de gemeente en de woningcorporatie die helpen daar ook aan mee. Dus die bouwen al een wereld van steen en metalen hekken eromheen. Dat dan je hele... Ja, ik denk dat het dan logisch is dat bewoners zelf ook die kant op gaan denken. En groen vinden ze eng. Beestjes, ja. Zeggen ze dan tegen mij. Nee, joh, dat moet er weg. Dat zijn beestjes.
Ja, ze sluiten zich eigenlijk letterlijk af door de schuttingen en de tegels van het natuurlijke om hun heen. Is dat ook waar jij je zorgen over maakt?
Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ja. En dat is wel. Maar aan de andere kant zie je dat dus ook bij de institutionele partijen. Dus we hebben ook wel best wel problemen gehad met de gemeente die dan zo'n plein wil volbouwen met woningen.
Ja.
En we hebben wel actie overgevoerd.
Hm.
Dus we zijn wel dicht daarbij betrokken. Ja.
Ja. Maar en succesvol heb je bebouwing tegengehouden?
Ja, samen met de buren. Dus we hebben echt ons plein gered. En dat is een groen plein geworden. Maar ik maak me... Ik ben het dus ook niet zo eens met de makkelijke kritiek op dat de overheid de schuld is van alles. Want ik zie dat heel veel gewone burgers ook echt niet voor hun omgeving zorgen.
Ja.
Ik hou mijn hart wel vast voor de volgende generatie soms.
En als je zeg maar niet de overheid daar alleen de schuld van wil geven, waar zit het dan wel? Bij wie? Hoe komt het dat we daar nu zijn als samenleving in jouw ogen? Dat we dus niet meer zorgen voor onze omgeving?
Ja, dat heeft allerlei. Zitten allerlei dynamieken achter. Ik kan economisch aanwijzen wat er misgaat. En in families. Ik zie families uit elkaar vallen. Ja, nu klink ik heel pessimistisch. Dus ik heb tegelijkertijd ook heel veel mooie dingen zie ik hoor. Maar even om dat negatieve te benaderen.
Ja.
Ik zie heel veel uit elkaar vallen.
Ja, absoluut. Ik vind het is heel institutioneel wat er gebeurt. Er gaat van alles kapot in de samenleving. En vandaar dat ik ook eigenlijk niet alleen zo over die natuur. Dat vind ik rotzooi en ik. Vervelend, maar ik maak me heel veel zorgen gewoon over hoe we in Nederland met elkaar samenleven, hoe we met elkaar omgaan, maar ook wel zorgen om, en ik denk dat een van de oorzaken kan zijn, de secularisatie in Nederland, waar mensen eigenlijk geen zingeving meer hebben en doelloos rondlopen. En het gevolg daarvan is dat ze eigenlijk ook niet meer voor hun omgeving zorgen. Dus mijn belangrijkste zorg zit eigenlijk bij die mens zelf, die eigenlijk anders moet gaan leven. Die weer iets terug moet vinden van waar die eigenlijk voor bedoeld is. Ja. Mensen moeten weer mens worden.
Ja, daar komen we eigenlijk ook wel uit bij het thema van onze podcast. Dat is ecologische bekering. En binnenkort is er een expertmeeting van het NIVERT. Waar mensen ook met dit thema aan de slag gaan. En allerlei input voor krijgen. Onder andere ook deze podcast. Is in jullie ogen ecologische bekering nodig om God recht in de ogen aan te kunnen kijken?
Ik zou daar niet gelijk ja op zeggen. Ik zou het ecologische weghalen en bekering is nodig, denk ik. En dat heeft met heel veel meer te maken en uiteindelijk heeft dat ook ecologische gevolgen. Als mensen weer zouden gaan leven zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. En dan bedoel ik nog niet eens direct een paradijselijk leven. Maar gewoon zoals God het bedoeld heeft. En zijn regels een beetje navolgen. Nou, neem maar gewoon bijvoorbeeld de 24-uurs economie die we nu hebben. Die maakt zoveel stuk. Een wekelijkse rustdag of een economie met een sabbatjaar of zo. De grond niet uitputten. Er voor elkaar zijn. Mensen weer zien. Kleine gemeenschappen vormen. Geen grote supermarkten waar we dingen uit heel de wereld halen om alles maar te kunnen hebben. Maar gewoon een beetje dichtbij je eigen boer in de buurt. Met dat soort dingen. Ja, dus laat de mensen maar weer tot de zin en de bestemming van hun leven komen.
En je, als ik jou zo hoor, wat daar volgens mij een leidraad in is, is eigenlijk je verhouden tot je omgeving waar je woont en waar je bent.
Ja, en dat begint voor mij met je verhouden tot jezelf en tot je schepper. Waarom ben je er eigenlijk? Wie heeft je gemaakt? En wat is je bestemming hier op deze aarde?
Ja, en daar zit dan ook die bekering.
Ja, zeker.
En wat,
ja.
Wat betekent bekering dan voor jou?
Ja, bekering is... als je het uit de Bijbel gaat kijken, zijn er natuurlijk een paar woorden voor. Omkeren, veranderen, een verandering van houding. Ik vind het uit het Oude Testament eigenlijk nog mooier. Teshuva, dat betekent in feite thuiskomen. Dat is weer op je plek komen, waar je thuis hoort. En bekering, uiteindelijk betekent bekering voor mij dat mensen weer gaan zien dat God de schepper van de hemel en de aarde is. En dat Jezus een fantastische boodschap heeft gebracht.
En daar zit dan dus geen ecologie in?
Als mensen weer gaan leven zoals God dat wil en Jezus gaan volgen, dan gaat hun leven er anders uitzien. En dan raap je niet alleen rotzooi op die je onderweg vindt, maar dan ga je ook weer in het ritme van God leven.
Ja, ja, mooi. En voor jou, Frank, wat betekent ecologische bekering voor jou?
Ja, ik vind het wel mooi gezegd, je hebt het benoemd. Ik denk dat bekering begint natuurlijk innerlijk vaak, met een soort persoonlijke keuze. En ik denk dat dat woord wel een beetje besmet is geraakt. Dat het daar heel vaak bij blijft. En als we denken aan het woord bekering, dan blijft het vaak bij een intellectuele verandering van denken.
Dat is Grieks, hè? Metanoia, omkering, veranderen. Ja. Daarom vind ik dat Hebreeuws zo mooi. Ja. Teshuva is echt thuiskomen.
Ja. Maar, ja. Maar ook in het Nieuwe Testament is natuurlijk bekering ook een andere omgang met al die machten om ons heen. Dus heel vaak ik en God staat centraal in het, vooral in het protestantse denken. Dus ik moet me weer naar God keren. Maar ik lees toch in de Bijbel dat het ook iets betekent van bevrijding. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van al die dingen die ons afhouden van die manier van leven.
Zeker.
Waar dus allerlei ecologische factoren binnenkomen. Allerlei sociale en culturele obstakels om elkaar te zien, om God te zien, om de schepping te zien.
Dat zijn dan die machten die je bedoelt?
Dat
die
zijn allerlei machten en krachten en dynamieken en structuren die ons, denk ik, in een verkeerd ritme vasthouden. En daar moeten we uit bekeren.
Zeker.
Daar denk ik aan bij dat woord.
Ja, ik vroeg het net ook aan jou, Simon, ook aan jou, Frank. Wat is dan dat ecologische aspect in die bekering voor jou? Zie jij die? Voel je die?
Ja, zoals Simon zegt, we zijn het ritme van de schepper kwijt. Ja. We zijn ook zijn schepping kwijt, die dat ritme aangeeft.
Ja.
En hoe komen we daar dan wel weer naar terug? Bij die schepper die het ritme aangeeft en in dat ritme?
Ja, dat is een moeilijke vraag, want er zijn nu allerlei obstakels en schermen om ons heen waardoor we dat niet meer zien. Dus zelfs als je je bekeert tot God, dan nog is het heel makkelijk om een...
Om weer afgeleid te raken.
Ja,
eigenlijk.
Of om in die technische wereld te blijven leven. Ik noem het even de technische wereld die wij zelf hebben gemaakt, waar we eigenlijk de gevolgen van onze daden niet zien. Daar schermen we ons voor af. Het is een... Even kijken, wat was je vraag?
Over hoe je terugkomt in het ritme. Dus
hoe je terugkomt in het ritme, ja. Maar dat is moeilijk als je om je heen muren hebt die goed geïsoleerd zijn. Je voelt niet dat het buiten koud wordt, bijvoorbeeld.
Nee.
Dus dat is al een ritme wat je niet makkelijk meer pakt.
En hoe doe jij dat? Misschien is dat wel mooi dan. Hoe doe jij dat persoonlijk? Heb je een voorbeeld van hoe jij terugkomt in dat ritme? Als jij merkt dat je verder weg komt te staan van God als schepper, want we hebben het over ecologische bekering. Heb jij voor jezelf manieren waarop jij jezelf kan helpen om weer wat meer terug te komen in dat ritme?
Ja, op allerlei vlakken. Dus het is heel lastig om nu eentje te noemen. Want ik noem even het voorbeeld van die muren. Maar het zit hem ook in ons hele voedselsysteem. Hoe voedselproductie ver weg van ons plaatsvindt. Dus gezond voedsel, gezond eten, gezond leven, gezond voor de bodem zorgen. Daar hebben we nu allerlei instanties en loketten voor die dat dan voor ons moeten regelen. Maar zelf voor die bodem zorgen kan ik bijna niet meer. Want ik heb alleen maar een supermarkt met diepvriesproducten.
Nee, je kan hoogstens invloed uitoefenen op mensen die daar iets aan kunnen doen. Tenminste, wat mij betreft. Hè.
Dus, ja, maar dat ritme, je wil niet alleen invloed op uitoefenen als ik jou hoor. Je wil ook dat ritme weer vinden.
Ja, zeker. Dat zou ik graag willen vinden.
Dat is niet
ja.
makkelijk. Het is niet met een paar ingrepen even te fixen dat wij weer dat ritme hebben.
Nee, ja, de wereld is natuurlijk ook wel zo veranderd. En misschien mag je ook zeggen hier en daar zo stuk is altijd zo'n negatief woord. Hè? Maar er is zoveel veranderd op de wereld dat wat ook niet meer terug te draaien is. Hè? Als ik kijk, gewoon onze mobiliteit is natuurlijk sinds een eeuw is die zo enorm toegenomen. Ik weet nog het verhaal van mijn opa, die kwam uit Middelharnis. En die weet nog dat de eerste auto door Middelharnis reed. En dan moest een politieman met een rode vlag voorop lopen, omdat het levensgevaarlijk was. En dus de wereld was heel klein, heel compact. Maar nu, ja, we gaan niet alleen heel Nederland door. We gaan de hele wereld over. Als ik zelf kijk met mijn projecten van World Service, ik ben eigenlijk over de hele wereld geweest. Dus heel veel gezien. Maar wat gevolg daarvan is, van die toegenomen mobiliteit, is het toegenomen aantal kennissen, maar ook relaties. Ook kinderen die ver weg wonen. De reisbehoefte is groter geworden. Dus die wereld is zodanig in elkaar gaan zitten dat je kunt. Je moet samenwerken in feite. Je gaat niet meer verhuizen naar de plek waar je werkt. Dus je gaat reizen vanaf die plek. Ja. Het is heel complex geworden.
Ja, het is niet makkelijker geworden wat dat betreft.
Nee, bepaald niet.
Hey, jij zei net iets over invloed uitoefenen. Ja. Dat er eigenlijk nodig is dat er invloed wordt uitgeoefend om die verandering te kunnen maken.
Ja.
Zouden we als we zijn christen, zou de kerk daar ook invloed op moeten uitoefenen? In jouw ogen en in jouw ogen, Frank en Simon.
Nou ja, ik ben niet aan het preken over ecologische bekering. Ik wil mensen terugbrengen tot hun bestemming en tot God. Maar benoem daarbij regelmatig hoe stuk we alles hebben gemaakt. We hebben het net van tevoren even gehad over Jacques Ellul, die een boek heeft geschreven over de stad. En dat eigenlijk mensen zich al vanaf het begin van de schepping zijn terug gaan trekken in de stad en daar muren omheen gebouwd hebben en zo van God vervreemd zijn geraakt. Ja, de wereld is niet een global village, maar een global city geworden. En het is heel lastig om daar nog uit te stappen. Maar goed, daar spreek ik wel over, ja. Over hoe we de dingen stuk maken. Hoe we eigenlijk niet meer met natuur leven, gewoon.
Ja, en heb je het dan ook over de verantwoordelijkheid van ons mensen zelf in je spreken daarin?
Ja, ieder op zijn eigen plekje. Jij in jouw klanghoekje en ik in het mijn, zal ik maar zeggen. Maar ik zal een voorbeeld noemen. Bij ons in West-Friesland heb je die zaadbedrijven. Enorme grote zaadbedrijven. Die maken zaad, dat is tegenwoordig duurder dan goud. Nou ja, ze maken het eigenlijk wel. Want ze manipuleren het. En ze niet per se genetisch, maar ook kruisen. Maar het wordt zo gemanipuleerd. En ze coaten het en ze geven een garantie op de groei, een coating eromheen. Ze geven een garantie op, er komen grote bloemkolen uit, grote rode kolen en mooie violen.
Dus je moet volgend jaar terugkomen.
Maar je moet wel terugkomen, want het is allemaal hybride geworden.
Ja, je kan ze niet nog een keer.
En dan ga je al heel gauw naar het begin van de schepping, waar God zegt, ik geef jullie het zaadzaaiend gewas tot voedsel. Maar wat wij eten is niet meer zaadzaaiend gewas. Het is vruchteloze rommel.
Ja, ik denk dat het goed is om even uit te leggen wat jij bedoelt met hybride. Want dat betekent dat de zaden die je zaait, dat de zaden die je eruit kan oogsten, dat je die niet nog een keer kan gebruiken. Nee. Dus dat betekent dus niet dat als jij iets zaait en daarvan oogst, dat je zelf de zaden weer kan oogsten om opnieuw dezelfde plant te zaaien.
Dat klopt.
Ja.
Weet je wat een term is wat mij wel helpt? Daarna ging ik er een boek over schrijven, want ik dacht, dit laat zien wat hier gebeurt. Ik noem dat de hyperrealiteit. We zijn een soort bovenrealiteit aan het bouwen met elkaar. Door techniek en geld. En Dat is een soort project wat al uit de verlichting komt. Dat wij een wereld bouwen die beter is dan de echte wereld. En dat is onze droom. En ik vind internet een heel mooi voorbeeld. En sociale media. Dan voel je al, we maken een soort schijnwereld. Maar het is niet helemaal schijn. Echt en nep lopen door elkaar. En wij, het is ons eigen paradijs.
Paradijs.
Ja. Maar eigenlijk dat die hyperrealiteit, die bovenwereld, die parasiteert op de realiteit.
Ja.
En het vervreemdt ons er ook van. Maar ik denk dat wij elkaar en onze schepper en onze bestemming eigenlijk pas echt kunnen vinden als wij in die realiteit stappen. Maar dan vind ik ecologie maar een van de domeinen waar dat gebeurt. Hoe we eten, hoe we omgaan met zaad, of hoe we omgaan met de plastic buiten. Dat zijn allemaal kleine stapjes om die realiteit weer te kunnen ervaren. Maar want jij vroeg ook een concrete handeling, toch? Hoe kan je je dus ecologisch bekeren? Ik denk dat het heel belangrijk is om je te bekeren tot de realiteit weer. En proberen op een of andere manier die verleidingen van die comfortabele schijnwereld uit te zetten. Dus je schermen uitzetten.
Met elkaar zondag naar de kerk gaan. Is dat ook een manier om dat te doen? Omdat je dan uit die schijnwereld bent, maar met elkaar samenkomt?
Ja, dat is mijn eigen kritiek op de kerk. Dat wordt een clubje waar je op zondag zo alleen op zondag die realiteit blijft. Dat wordt dus ook weer een schijnwereld. Je moet dat elke dag beleven met elkaar. Ja.
Maar jij komt veel in kerken, jij preekt veel in kerken. Ervaar jij dat ook zo, zoals Frank dat nu zegt? Dat je dan samen ook een schijnwereld creëert?
In die kerk bedoel je
wel? Ja, op deze thema's of met elkaar. Dat ook een vlucht is.
Die vraag overvalt me een beetje. Ik heb daar niet over nagedacht of ik dat nou per se ervaar. Ja, ik heb het wel over de hypertechnische samenleving waar we in terechtgekomen zijn. En bedoel, als ik jou hoor zeggen, we gaan het beter doen dan God, dan wordt natuurlijk dat ook letterlijk gezegd.
Onze zaden zijn beter dan wat God heeft gedacht. Ja, maar daar gaan we elk jaar voor betalen.
We gaan ook de artificiële mens maken en de AI. En we gaan het beter dan God doen. God heeft eigenlijk een paar steken laten vallen. En dat gaan we nu rechtzetten. Ja. En dus de arrogantie van de mens. Inderdaad, sinds de verlichting. Sinds de omkering van het denken van ik denk, dus ik besta, weet je wel. En daar begon de verlichting denk ik ook mee. We hebben heel veel gezien. En in mijn politietijd heb ik meegemaakt dat we zeiden, meten is weten. Dat was heel erg belangrijk. We moesten alles opmeten en dan wisten we het. En dan konden we het in de hand houden. Nou, we kunnen helemaal niks in de hand houden. En daar zijn we dan nu nog zogenaamd mee bezig. Met meten is weten en in de hand houden. En de natuur manipuleren. Alsjeblieft.
Nou, dat is een interessant brugje. Je had nog een vraag gesteld over wat betekent ecologische bekering dan. Eén lijn in dat verlichtingsproject is heel mooi verwoord door Francis Bacon. Die zei, we moeten de natuur manipuleren om de gevolgen van de zondeval te niet te doen. En dat is wel echt een interessante doelstelling. Wat volgens mij echt in onze maatschappij een hoofdlijn is. Wij willen dat de uitkomst goed wordt, ongeacht of we zondigen of niet.
Hmm.
Dus wij willen het oordeel ontkomen. Aan het oordeel ontkomen. Dat is een hele goede vraag als wij voor een beter milieu willen strijden. Willen wij alleen de gevolgen bestrijden? Of willen we de zonde aanpakken?
Willen we de oorzaak aanpakken, ja.
Want wij willen heel graag de wereld behoeden voor klimaatverandering. Maar misschien is dat wel een gevolg van onze zonde. Misschien is dat wel Gods oordeel.
Ja, dan kom je denk ik uit bij een hele mooie uitspraak van Paul Kingsnorth. Paul Kingsnorth is een oud milieuactivist en heeft zich nu teruggetrokken op het platteland in Engeland. Is ook tot geloof gekomen. En hij zegt ook, de crisis in onze cultuur, ook de ecologische crisis, is in de kern een spirituele crisis. Kunnen jullie je daarin vinden, in die uitspraak? Of kan je daartoe verhouden?
Ja, 100%. Het is de allereerste spirituele crisis. En daar komt niet alleen een ecologische crisis uit voort, maar ook
een sociale crisis, familiecrisis,
een relationele crisis. Maar allereerst is het spiritueel of religieus of hoe je het ook noemen wil. Zeker.
Ik vind het ook best wel grote woorden, spirituele crisis. Hoe zou je dat kunnen uitleggen? Wat betekent dat voor iemand die luistert, zo'n spirituele crisis? Kan je dat ervaren?
Volgens Paul Kingsnorth is dat in de kern waar wij God mislopen en de aarde mislopen, is dat wij zelf de Heer en Meester willen zijn. Dat is een beetje hoe jij dat ook zei, Simon. Dat toen Paul Kingsnorth daarachter kwam, ontdekte die ineens... Dat heeft te maken met het evangelie van die christenen.
Ja.
Ik wou altijd de baas zijn. Zelfs als milieuactivist wou ik zeggen hoe de wereld moest. Maar we moeten buigen. En dat we niet kunnen buigen is misschien wel de kern van waarom het misgaat in het milieu. Dat was zijn ontdekking, zeg maar.
De oerzonde natuurlijk. Hè? Als God wil zijn, wij doen het zelf wel. En dat zie je voortdurend gebeuren. Ook ja, dat boek maar weer van Jacques Ellul, maar de Babel bouwen, de stad bouwen. Muren eromheen zetten, een toren tot de hemel als God willen zijn. Dat doen we met al onze steden. En we bouwen ze zo hoog dat we eigenlijk God niet meer nodig hebben.
Ja, we willen het ook eigenlijk niet zien dat we hem nodig hebben, denk ik in sommige gevallen.
Ja, mensen weten dikwijls ook niet.
Nee, dat is precies wat jij zegt ook. We willen zoals God zijn. Maar heel vaak is het zo onbewust. Hè? We worden
geleefd.
Je wordt opgevoed in een wereld waarin je alles mag. Alles kan wat maar kan. Er zijn geen belemmeringen. Alles draait om mezelf. Zo word ik helemaal opgevoed.
Volstrekt seculiere wereld waar het echt alleen maar gaat om jezelf. En om nou misschien wie je... Misschien mensen die je op internet ontmoet dan.
Maar wat is dan in die seculiere wereld onze rol als christenen als je het over deze thema's hebt? Want moeten wij dan anders zijn? Of is daar hebben wij een verwachting van onszelf dat we anders zijn? Want ja, meegaan in die seculiere wereld, hoor ik jullie eigenlijk allebei zeggen, is ook niet echt een optie.
Ja, je hebt dus een dubbele opdracht. Dat is hoe Jacques Ellul dat ook zegt. Wij zijn eigenlijk bewoners van een ander koninkrijk. Ons thuis is het leven zoals God bedoeld heeft. Wat gaat komen, dat geloven wij. Dat is ons thuis en hier zijn we te gast. Maar ja, we zijn hier wel te gast. Dus je staat eigenlijk met één been in die seculiere wereld. In die realiteit met plastic om je heen. En met die gekoten zaden. En daar moet je dan... En daar moet je mee dealen. En met je andere been sta je in een andere wereld, wat je thuis is. En we kunnen hier dus eigenlijk geen antwoord geven, want zegt Ellul, die spanning is precies waar het christelijk leven om draait. En zodra je gaat zeggen, oh christenen, jullie moeten zo en zo leven, dan ga je de mist in, want dan haal je die spanning weg. Ja. Dus je moet met één been in die slechte wereld leven en met één been vrij zijn.
Ingewikkeld.
Ja, dat is dus precies waarom geloven zo moeilijk is.
Ja, nou ja, maar goed, je staat er ook middenin. Het is ingewikkeld. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ze zijn voortdurend met al die techniek bezig. Een van mijn kleinzoons, die heeft een hele community om zich heen. Maar die heeft hij met... ik denk dan altijd, hij zit achter zijn computer en hij doet verder. Hij ziet verder niemand. Maar hij heeft echt vrienden. Waar hij gesprekken mee heeft. En ingewikkelde gesprekken, mooie gesprekken. En heel soms komen ze ook bij elkaar. Ik zou het mooier vinden als...
Als het andersom was.
Als het andersom was. Ik denk wel eens, weet je, in Babel... volgens de Bijbel gaf God in Babel een spraakverwarring. En mensen verstonden elkaar niet en moesten zich wel verspreiden. Ik denk, wie weet geeft God ooit wel eens een digitale spraakverwarring. En verstaan al die computers elkaar ineens niet meer.
Ja.
En dan moeten we ineens weer mensen gaan zien. Nou, ja. Dat zou toch wat wezen?
We hebben het eigenlijk heel de tijd ook over bekering. En ook over, denk ik wel, ecologische bekering. Alleen heel erg gericht op onszelf en op God. Maar hoe verhouden we ons dan tot de gemeenschap? Is het ook nodig dat wij als gemeenschap ons gezamenlijk bekeren en opnieuw verhouden? En hoe kunnen we dat doen? Want ik denk, als een voorganger heb je best wel een rol, bijvoorbeeld in een kerk. Hoe kunnen wij mensen helpen om ook... ook zelf zich opnieuw te verhouden tot de schepper?
Ja, ik vind het wel een goede vraag. Want we zitten natuurlijk in het frame helemaal van individualisme. En dan... Wij denken heel erg na over de keuzes die ik vandaag ga maken. In de winkel en in mijn werk en in mijn omgeving. En dan kom je erachter... Ze zijn nog uit valkuil. Dan kom je erachter hoe erg de milieucrisis is. En dan ga je dat dus ook individueel beantwoorden.
Ja, en proberen op te lossen.
Oplossen en een lijstje maken met... Nou, als ik dit en dit en dit en dit en dit allemaal doe... dan ben ik duurzaam. Maar dat kan ook helemaal niet. Dan laat je de hele wereld op je schouders. En dan ga je proberen eruit te
komen,
verduurzamen. Ja. En dan krijg je zelf een burn-out. Want probleem zit natuurlijk ook in dat individualisme. Dat wij helemaal los... Dat die gemeenschap waar we samen... Als gemeenschap moeten we iets anders zijn. Moeten we een andere wereld laten zien. Als gemeenschap moeten we Jezus volgen. En als gemeenschap... moeten we lijken op hoe God het heeft bedoeld. En een relatie met de planeet krijgen. En met zijn schepping. Dat kan niet in je eentje. Dus dat heeft heel erg mee te maken, ja.
Ja, het begint wel bij jezelf, denk ik. Dat kan niet anders, want de enige waar je invloed op hebt... is die zelf in je directe omgeving. En misschien als je een keer preekt... hoop je dat het ergens nog iets blijft hangen soms. Maar de gemeenschap, weet je. De Bijbel zegt natuurlijk dat de begeerte, geldgierigheid zelfs... Hè, is, het oude Statenvertaling hoort, is de wortel van alle kwaad. Maar ik denk dat dat zo is. We willen economisch groei, we willen steeds rijker, we willen steeds meer, we willen comfortabeler. Alles meer, meer, meer. Daarom ook 24/7 economie, geen wekelijkse rustdag meer. Alles moet open en ja, daar maken we alles mee kapot.
Dus als kerken moeten we dan zeggen minder, minder, minder?
Wees tevreden met wat je hebt.
Ja, maar, dat mag dus niet een individuele aansporing worden... Ik denk dat we samen een gemeenschap moeten proberen te zijn waar dat ook kan.
Zijn er bepaalde... Ik zit dan gelijk te denken, zo'n gemeenschap. Zouden er bepaalde voorwaarden zijn waarbinnen zo'n gemeenschap kon ontstaan? Wat is daarvoor nodig?
Ja, bij ons in de omgeving hebben we wel gekozen met een aantal mensen... om alleen maar lokaal kerk te zijn. Dus we hebben een buurtkerk. Daar komen we samen, daar doen we dingen mee, omdat... Het moet plaatsvinden door de week. Het kan niet alleen op de zondag plaatsvinden. Dus als we auto's willen delen of logeerkamers... Er zijn een aantal mensen die hebben een logeerkamer voor een vluchteling. Of delen een auto. Of proberen voedsel uit de moestuin te halen. Of hun kinderen niet materialistisch op te voeden. Het zijn allemaal stapjes die je zou kunnen doen. Dat werkt bijna alleen maar als je dat met elkaar doet. Dus als je elkaar ziet op het schoolplein of... Dus ik denk wel dat de vorm van streekkerk heel erg lastig is. Ik zie dat wel als een manier waarop het extra moeilijk wordt voor mensen. Maar dat weet jij misschien beter. Jij komt ook in streekkerken, denk ik.
Zeker, ja.
Waar mensen voor een bepaalde predikant komen of een bepaalde leer. Het lijkt mij lastig om dan lokaal nog een gemeenschap te zijn met elkaar.
Ja, dat is ook zo, ja.
Want dat had je in Lutjeboek misschien meer.
Ja, Lutjeboek.
Grote boeken.
Ja, Lutjeboek. Dat klinkt wel heel erg klein, maar het is wel leuk in dit verband. Ja. Zo klein mogelijk. Ja, de gemeente waar ik zelf nog steeds bij hoor, daar is heel veel zorg voor elkaar en zien we elkaar. En als mensen ziek zijn, koken we voor elkaar. Er zijn mensen die inderdaad samen een moestuin hebben en eten koken, voor vluchtelingen zorgen.
Maar is dat dan niet ook een voorwaarde om ecologischer te kunnen gaan leven? Om die ecologische bekering te maken? Dat heb je eigenlijk zo'n gemeenschap nodig, toch?
Nou ja, daar gaat het in ieder geval goed, ja. Ik zie het trouwens ook buiten de kerk wel heel veel mensen doen, hoor. Ik bedoel, ik kom ook wel bij andere groepen die niet geloven, maar wel met spiritualiteit bezig zijn of zingeving. En daar zie ik soms op dit gebied, op ecologisch gebied, nog wel meer dan in de kerk. Dat begrijp ik ook wel een beetje. Want ja, in de kerk zijn we toch allereerst bezig met de verhouding van tussen God en de mens, de relatie. En als je dat niet meer hebt, dat is tegelijkertijd een beetje mijn bezwaar tegen de extreme klimaatbeweging. Dat een soort vervangende religie aan het worden is. Mensen hebben geen God meer, hebben geen echte zingeving meer in hun leven. En dan wordt klimaat religie. En dan moet je daarvoor offeren en eer aan bewijzen en alles voor over hebben. En ik bedoel, buiten al het goeds wat daar ook in zit, wat er zeker ook in gebeurt, slaat dat soms zo door. En dat zie ik in sommige kerken ook wel weer doorslaan.
Maar is dat ook niet omdat er dus dan in de kerk waar hij of zij die doorslaat misschien is opgegroeid of onderdeel is van de gemeenschap, geen voldoende ruimte is voor die ecologische thema's? Dus dat ze het niet met elkaar in de gemeenschap en met God zeg maar aangaan, maar dus buiten die gemeenschap op zoek gaan naar een manier om zich in te kunnen zetten voor die thema's?
Dan weet ik niet of dat zo is. Hoe zie jij dat? Ja.
Ik merk zelf bijvoorbeeld in onze eigen gemeente, waar ik nu in zit, is dat er steeds meer ruimte komt in de manier waarop wij samen zijn, waarop wij vieren voor ook het beleiden van schuld. Ook als het gaat bijvoorbeeld over klimaat en de ecologische crisis. Ik ervaar dat als een hele, als een verbreding en als een soort van vrijheid die ontstaat. Maar er is ook 2 jaar geleden is er een onderzoek geweest onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. En die geven eigenlijk allemaal aan dat ze het missen in hun kerk. Dat het gaat over thema's als klimaat en milieu. Dat ze eigenlijk ook wel een verwachting hebben voor leiderschap in de kerk. Dat die thema's in de kerk brengen. Want als je ze niet in de kerk brengt, dan ga je ze ergens anders zoeken. Denk ik. En is dat dan slecht? Zouden we er juist ook ruimte voor moeten bieden in onze gemeenschappen?
Nou ja, je moet ruimte bieden voor het evangelie in je gemeenschap. En dat hebben we aan het begin geconstateerd. Dat gaat ook over hoe wij hoe dat herstel van wat God ons aanbiedt, hoe dat in onze hele gemeenschap doorwerkt in onze relatie met de schepping. En maar als je de theologie te smal maakt en alleen over de intellectuele bekering. Dan loop je dat mis.
Ja, dus. Maar ik vind ook, als je klimaat als religie gaat zien. En daar was mijn opmerking naar Jan. Dat ik zei, je moet eens een keer bij mij komen praten. Jan Wolsheimer.
Jan is een vriend van jou.
Jan is vriend van mij. Tenminste, dat was ik hoop dat hij dat nog steeds wel zo ziet. Maar hij had met Extinction Rebellion op de A12 gezeten. En twitterde daarover. Ja, ik denk daar wat anders over. Ik ga daar niet zitten. Omdat ik juist zie dat ik zeg niet dat Jan dat heeft hoor, maar de extremiteiten in klimaatreligie wekken juist weer weerstand op bij mensen zoals ik, maar ook bij een heleboel mensen zeggen, ja maar weet je, gaat het eigenlijk nog wel over God en gaat het nog wel over stilte en over rust en over tijd voor elkaar? Is klimaat, gaan we de schepping niet vereren boven de schepper, hè? Zoals het in Romeinen 1 staat. Het moet beginnen bij God. En natuurlijk heeft dat gevolgen voor de schepping. Maar als we beginnen bij de schepping en zeggen, nou ja, wij gaan het allemaal regelen. Wij gaan alle kwalijke zaken uitbannen. Wij bouwen windmolens en zonnepanelen en zelfs schermen in de ruimte om de zon tegen te houden. En we gaan het allemaal regelen. Ja, dan wordt dat jouw religie. En dan wordt dat een god. En dat vind ik een afgod ook dan. En dus ik zeg niet dat je niet voor het klimaat of voor het milieu, heb ik het liever over, moet zorgen. Dat moet je zeker. En dat gebeurt automatisch als het goed is. Als je relatie met God goed is en met elkaar goed is.
Ja, je zegt het wel mooi. Alleen vaak hoor ik dit zeggen door mensen die er niet van wakker liggen. En die het niet combineren met hun relatie met God, voor mijn gevoel. Dus dan denk ik, ja, ga nou eerst maar eens naar die A12. Word maar eens wakker.
Nee, maar je krijgt het niet mee naar de A12.
Nee, maar jij, dat is niet het doel van dit gesprek.
Nee, maar jij vertelt dat het samen gaat. Dat als je je echt bekeert, dan heeft dat effect.
Het gaat veel dieper. Ja, alleen hebben de schepping zo kapot gemaakt door onze begeerte, zeg maar.
Ja, we zien natuurlijk veel mensen die zeggen, nou, dit wordt een klimaatreligie wat jij doet. Maar die er zelf niks, die dat niet combineren met hun geloof in God. Dus dan wordt het ook wel een soort makkelijke tegenwerping van, oh, het wordt een religie of het is links. We moeten niet links zijn. Nee, dat vind ik ook.
En dat ontslaat je, jij zegt van, dat ontslaat je dan blijkbaar automatisch vanzelf ook handelen daarin.
Ja, dus mijn kinderen gaan ook naar de A12 en mijn vrouw. Mijn zoon heeft zich ook al 2 keer laten oppakken. En die zegt, we moeten iets doen. En die zit op een christelijke school. En als een klasgenoten halen ze hun schouders erover op. Het boeit ze gewoon niet. Dus hij wordt.
Nou, worden ze dan niet te bang gemaakt ook? We moeten iets doen. En als je dat je kinderen gaat vertellen, is dat niet een soort hel die je ze voorhoudt eigenlijk?
Ik vertel mijn kinderen niks. Mijn kinderen vertellen het aan hun klasgenoten.
Nee, maar ze horen het overal. Het is op social media, het is overal. Je ziet het op het nieuws, kan wel, maar je ziet het op het jeugdjournaal.
Wat zeg je dus tegen christelijke kinderen die dat totaal niet in hun geloofsbeleving hebben? Die totaal niet die combinatie maken tussen persoonlijk geloof en dat materialisme aanpakken.
Ja, en ik hoor jou ook zeggen, ja,
materialisme, dat vind ik wel een heel mooi woord. Dat vind ik iets anders als klimaatalarmisme.
Het is natuurlijk een, volgens mij is het een soort voortkoming uit hoe je omgaat met materiaal en materialisme en consumentisme. Maar ik wil heel even terug naar iets wat jij net zei, Frank. Want jij zei, mijn kinderen zitten wel op een christelijke school, maar zijn klasgenootjes halen zijn schouders op. Is dat dan ook niet dan een gebrek momenteel in ons, in onze, nou, ik noem het even de christelijke systemen, dus christelijke scholen, christelijke kerken, dat we juist misschien het klimaat of milieu of andere vormen van ecologie en crisis te veel loskoppelen van onze opdracht die wij hebben als christenen en als christelijke gemeenschappen? Dus dat het er niet meer over gaat?
Nou ja, het is nog veel specifieker. Het geloof gaat echt heel erg over innerlijke omkeer tot bepaalde intellectuele standpunten over verzoening. Dat is bekering vaak geworden. Dus het gaat ook niet over een sociale bekering. Het gaat ook niet over een bekering uit het materialisme. Voor een deel, hè? Dus er gebeurt heel veel moois in de christelijke gemeenschap. Maar voor waar het misgaat, is dat de theologie gewoon heel smal wordt.
Ja.
Toch? Dus ben je dat met me eens?
Nee, ik zit over na te denken. Ja.
Want heb ik gehoord dat bekering is dat. Mijn zoon heeft gisteren een alfacursus. Kwam thuis van een alfacursus. Hij leerde waarom is Jezus gestorven. Dat is omdat God ons straf moet geven, maar God wil het ook niet. Dus daarom heeft hij zijn zoon gestuurd om die straf op zich te nemen. Punt. En hij leerde dat dat de kern van ons geloof is. Nou, dat is een puzzelstukje wat je op heel veel manieren zou moeten uitleggen. Wat Paulus en de apostelen ook op 1000 manieren uitleggen. Maar dat wordt versmald tot één juridisch dingetje, waardoor je je leven niet hoeft te veranderen.
En ook.
Dus hij leert niet van, bekeren. Hij leert alleen maar, ik moet dit puzzelstukje accepteren met mijn intellect. En dan mag ik naar de hemel.
Ja, dat is natuurlijk een versmalling. Als het daarbij blijft, is het echt te smal. Sowieso zou ik over dat puzzelstukje zelf, kan je nog wel het een en ander zeggen. Of dat nou precies de inhoud van bekering is.
Maar dat counter je niet door dan over klimaat te gaan praten tegen die mensen. Hoewel, klimaat is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld hoe onze zonde ons zelf in de put brengt, toch?
Nou ja, als het goed is gaan mensen daardoor wel natuurlijk ook anders denken. Hè? Worden ze veranderd door in hun denken? Gaan ze toch een stukje in de Bijbel lezen? Gaan ze ontdekken dat het om andere dingen gaat dan om rijk worden en om economische groei? Ook, dat zal niet het eerste zijn wat ze ontdekken, maar ze gaan wel niet meer vanuit de begeerte leven. Tenminste, we vallen allemaal nog in zonde. Ik begeer zelfs ook nog wel eens wat, maar jij misschien niet meer. Ik weet niet hoe ver jij al bent, maar als het goed is gaan we niet meer vanuit de begeerte leven, maar vanuit tevredenheid. Ja. En ik geloof dat daar, als de bekering naar tevreden met vandaag, tevreden met wat je hebt, als je voedsel en onderdak hebt, wees tevreden. En niet zeg, ja, ik moet de allernieuwste auto hebben en ik moet de verste reizen maken en ik moet het grootste huis hebben en ik moet een carrière maken. Ik moet mijn toekomst plannen. Ik moet een carrièreplanning maken. Als we ons daar een beetje van kunnen bekeren en zomaar in het nu gaan leven, in vandaag, een vertrouwen op wat God vandaag met en voor ons doet, dat ook voor onze omgeving, en dat is toch milieu, hè, ook voor onze omgeving, enorme gevolgen kan hebben.
Ja.
Ja, ik hoor jou dus wel ook heel erg zeggen, en jou Frank ook, dat in die bekering eigenlijk die gemeenschap dus wel essentieel is. Ook al is een bekering tot God misschien een persoonlijke bekering, maar je verhoudt je wel altijd tot de plek en de omgeving waar je je op dat moment in bevindt. En als het goed is, heeft die bekering ook effect dan op jouw manier van leven en in het leven staan.
Als het goed is wel, ja.
Ja, jij zegt begeerte tegenover tevredenheid. Dat is wel een mooie woorden. Paulus gebruikt vlees en geest.
Ja.
Maar in heel veel kerken wordt het natuurlijk genoemd aarde versus hemel. Zo wordt het vaak uitgelegd.
Ja.
Jij legt het al uit als begeerte versus tevredenheid. Zeker. Dat is veel dichterbij hoe Paulus het bedoelde.
Ja.
Dus volgens mij moeten we dat gesprek in de theologie brengen of in de kerk.
Ja, daarom moet de theoloog ook eerst 30 jaar bij de politie gaan werken of iets anders gaan doen en gaan zien wat er speelt op de wereld. En
de
dan,
praktijk. Hè? De praktijk ervaren.
Gewoon in de praktijk. Ik bedoel, al die theologische hoogdravende onderwerpen.
Ja. Mooi advies.
Ik heb daar ook wel wat mee, maar daar heeft mijn gemeente op zich zit daar niet direct op te wachten.
Maar wel denk ik uit ervaringen en praktijkverhalen hoe je zelf ook dingen hebt ervaren. Nog één ding? Dan gaan we naar het einde van de podcast.
Mag ik vragen aan jou, Simon? Ja. Want jij bent evangelisch voorganger geweest, toch?
Ja, nog steeds.
En hoe zie je dat in de evangelische beweging? Want wat ik daarvan heb meegemaakt, ik heb hele mooie ervaringen en ontmoetingen daar gehad. Maar die theologie vond ik altijd te smal. Hoe is dat nou in wat ik net zei? Dat dus vlees en geest echt wereld versus hemel was. Bekering was echt met mijn hoofd de verzoeningstheorie aannemen. Ja. Zie je dat, maar hoe jij het uitlegt, vind ik heel anders.
Ja, en toch is dat best wel evangelisch, zeg maar.
Ja, maar ik weet dat dat er dus ook is. En daarom zou ik me ook gerust zelf ook evangelisch willen noemen, hoor. Maar hoe zie jij dat? Zie je dat veranderd is een beetje?
Kijk, de evangelische gemeente leeft denk ik meer dan in allerlei andere geloofsrichtingen. Ik vind dat al eng om te zeggen, hoor. Andere geloofsrichtingen, want het gaat uiteindelijk allemaal om hetzelfde. Maar de eschatologie, de eindtijdverwachting, de terugkomst van Jezus, de toekomst van deze aarde, die wordt daar, denk ik, van waar hij wederkomen zal om te oordelen, zegt onze oude geloofsbelijdenis. Dat krijgt in de evangelische gemeente meer nadruk dan in allerlei andere gemeenten.
Maar ik kan prima in combinatie met jouw hoe zeg je dat? Jouw gemeenschapsinterpretatie van
precies,
die woorden.
Ja, de bots helemaal niet.
Maar zie je dat een beetje voet aan de grond krijgt? Want deel van de evangelie, die stroming is gewoon heel Amerikaans, individualistisch natuurlijk.
En kijk, en het botst misschien niet bij jou, maar er zijn denk ik wel ook andere plekken en andere evangelische voorgangers waar het misschien nog wel botst.
We zullen altijd blijven botsen, zeker. Ja. Ja, weet je, ik kom tegenwoordig gelukkig ook heel veel in PKN-kerken waar ik dan uitgenodigd word. Er wordt soms zelfs wel bijgezegd, ja, we willen u uitnodigen, maar wij zijn wel een vrijzinnige gemeente. Ik zeg, nou, ik ben niet vrijzinnig, maar ik zeg over het algemeen wel vrijzinnige dingen. En dan kom ik daar en dan roepen ze me toch weer terug. Dan heb ik het wel over de relatie tot God en dan gaat de Bijbel gewoon open. Dan heb ik het niet over het milieu in eerste instantie, wat denk ik in vrijzinnige gemeenten te veel gebeurt. Mm-hmm. En te veel nadruk daarop en waarbij God een beetje buiten de deur wordt gezet. Maar ja, ik zie in onze gemeente dat mensen zich heel erg bewust zijn van hoe ze leven en met God willen leven en voor elkaar willen zijn en niet alleen maar rijk en groot en beter en meer willen worden. Ik zie dat best wel gebeuren, ook bij evangelische mensen.
Gemeentes en mensen, ja, dankjewel. Mm-hmm. Hey, we komen aan het einde van deze podcast. Ik dacht misschien leuk om vanuit jullie, degene die luistert, nog iets mee te geven. Een tip of een boek of een gedachte die jou in deze thematiek ook heeft geholpen of geïnspireerd. En waar je ook een ander mee wil inspireren.
Nou, maar als ik eerst mag zijn, want anders gaat hij dat boek noemen. Ik zou het boek van Jacques Ellul wel willen aanbevelen. De stad. De grote stad. En als je dat gaat lezen, dan krijg je een heerlijk evangelisch, orthodoxe, maar ook prachtige, praktische visie op hoe je als christen in deze wereld kan en mag staan.
De grote stad.
De grote stad, Jacques Ellul.
En als het te dik en te theologisch is, ik heb afgelopen jaar een dunner boekje van hem vertaald, wat voor een iets breder publiek, Staan in de wereld van nu, waarin hij uitlegt hoe wij dus in die spanning moeten leven van met één been in de wereld en één been in een ander koninkrijk. En daar is echt interessant, want hij is ook de vader van de milieubeweging, hè? Grappig genoeg. De leus Think Global, Act Local komt bij hem vandaan. Ja. Dus in de jaren 30 in Frankrijk hadden zij al milieugroepen. En tot voor kort best wel onbekende man in Nederland. Er zijn niet heel veel mensen die over hem
hebben. Heel verrassend ook, zeg maar, dat wij hem allebei. Jij hebt hem dan vertaald en ik ben echt een fan. Maar
mooi. Zou je nog één keer de titel willen noemen?
Dat is Staan in de wereld van nu.
Staan in de
van
wereld
Ellul.
Van nu. Yes. Oké. Nou, dank jullie wel voor dit gesprek. Bedankt voor jullie gedachten en het delen. En mooi om ook te merken hoe jullie elkaar in ieder geval in deze theoloog samen hebben gevonden.
Ja.
En jullie allebei heeft geïnspireerd. En voor de luisteraars thuis, fijn dat jullie luisterden naar deze podcast. We maakten deze aflevering in opdracht van Arosja Nederland en het NIVERT, het Nederlands Instituut voor Evangelicale en Reformatorische Theologie. Wil je meer weten over het werk dat wij doen of wil je ons werk steunen? Ga dan naar nivert.nl of arosja.nl. We hopen dat dit gesprek je uit heeft gedaagd om ook met mensen in jouw omgeving in gesprek te gaan over ecologie en bekering.